Wie zijn allemaal nieuw voor het eerst hier vanochtend? Ik heb een aantal kijkers. Prachtig. Nou, hartstikke welkom. Ik hoop dat jullie vandaag van de dienst genieten. Ik heb heel veel van aanbidding genoten. Nou, nog iets over Move. Ik was gisteravond bij de Welton conferentie. Wie was daar nog geweest? Nog een aantal mensen. Ja, het was echt, wauw, geweldig. En Jonathan zegt iets wat ik heel erg leuk vind. Op een gegeven moment was Jezus bij zijn discipelen en bij Martha en Maria en Lazarus. Zij waren aan het eten en op een gegeven moment nam Maria, een flesje met heel duur parfum, met olie. En zij goot het over Jezus zijn voeten. Het was heel intens, heel heftig, jullie kennen het verhaal. Maar Jonathan's vraag was zo eigenlijk maar, waarom heeft zij überhaupt een flesje in haar huis, wat een hele jaar, salaris van een hele jaar, zo duur was die flesje. Wie heeft hier een hele jaar salaris gewoon zo in zijn zak? Nou, ik denk niemand. Maar zij had het wel. Het is toch raar? Het is weird. Maar waarom? Nou, in de hoofdstuk ervoor, hoofdstuk 11, stierf Lazarus. Dus waarom had zij die heel duur olie in huis? Want zij wou dit gebruik voor Lazarus, zijn balsem, voor zijn begrafenis. Daarom had zij duur olie in huis. Ze goot het over Jezus zijn voeten. Waarom deed zij dat? Uit dankbaarheid. Ik heb mijn olie niet meer nodig voor mijn broer, want hij zit naast mij aan tafel. Hij is niet meer dood. Dus ik giet het over uw voeten, Jezus, uit dankbaarheid. Ik vond het echt prachtig. En vanochtend gaat de collecte aan Move. Ja, woe! Jullie kunnen machtigingskaarten invullen. Jullie kunnen achter pinnen aan de bar. Ik ben steeds nog enthousiast over ons pinapparaat. Maar als jullie, denk vanochtend na over dit verhaal. En ik zeg niet dat wij aan God geld moeten geven uit dankbaarheid. Maar de vraag is eigenlijk, hoe dankbaar zijn wij vanochtend? Hoe dankbaar zijn wij voor ons leven? Het Lydia's verhaal, prachtig. Een verhaal van leven. Ik mag leven. Dus geef gewoon ook ruim. Dat wij ons leven ook door kunnen geven aan mensen in Hatert. Aan de projecten in Hatert. Het is echt, ik ben echt enthousiast over het project. Dus geef gewoon. Achteraan, Ben. Oké, yes. Hier gaan we. Ik heb gemerkt afgelopen 2-3 zondagen, dat heel veel mensen hebben intense dingen meegemaakt afgelopen seizoen. Het eerst was vooral afgelopen week, vond ik echt heel erg boeiend. Het pak me, weet je hoe? Ze heeft een heel groot teleurstelling meegemaakt. En vorig jaar had ik ook de voorrecht om voor de vakantieperiode te spreken. Dus toen gaf ik gewoon een hele happy woehoe preek. Want ik dacht, laten we de vakantie gewoon met een knal binnen gaan. Maar ik heb echt een gevoel alsof God vandaag wat anders op zijn hart heeft. Dus ik wil vandaag praten over omgaan met teleurstelling. Want het is heel erg belangrijk dat we onszelf afvragen, hoe ga ik om met teleurstelling in mijn eigen leven? Nou, voordat ik begin heb ik eerst een vraag. Wie hier hebben al een profetie ontvangen en je wacht dat die profetie nog waar wordt of uitkomt? Wie wacht nog op een profetie? Wie heeft een woord van God ontvangen van oké, het is nog niet helemaal waar? Wie heeft het? Handen omhoog. Ja, heel veel. Weer al een ervaring van, yes, ik voel echt dat God wat tegen mij zegt, en het lukt niet. Komt niet uit. Wordt niet waar. Ik wel. Ja, een heleboel mensen. Hoe zit het dan? En ik haak dan weer aan bij mijn preek van 2 weken geleden. Wij leven onder een open hemel. Hoe kan het dan dat sommige dingen gewoon niet uitkomen? Zelfs al zegt God het, wordt het niet waar. Waarom? Het is heel belangrijk. Oké. Dus een beetje structuur vandaag. Eerst, wat is Gods woord? Ik wil kort wat context geven over Gods woord. En dan, Gods woord leidt tot strijd. Dat wist ik niet, maar nu weet ik het wel. En ik denk nu op een hele andere manier na over mijn profetieën en mijn woorden en wat ik zelf van God ontvang en hoor. En dan omgaan met de leerstelling. Nou, Gods woord. Wat is Gods woord? Johannes 6 vers 63. Het is geest die leven geeft. Het lichamelijke op zichzelf heeft geen nut. Alles wat ik u gezegd heb, mijn woorden, is geest in leven. We weten ook, Jezus zelf is ook de levend woord van God. Maar hier zien we dat zijn woord is geest in leven. Nou, geest hier is met een hoofdletter, dus de Heilige Geest. Kracht. Heilige Geest komt altijd met kracht. Jezus wordt gevuld met het Heilige Geest en hij beweegt vanuit kracht. Heilige Geest vult 120 mensen in de bovenkamer met Pentecost. Hij wordt gevuld met kracht. Dus mijn woord is geest. Het is krachtig. Er zit kracht in. Dus als ik een woord van God ontvang, ontvang ik een woord met kracht. En leven. Leven, Lydia. Gods woord had heel veel leven in je losgelaten. Nou, het was er altijd. Ik denk alleen maar, zeg maar, tot bloei. Tot bloei laten komen. Leven. Als ik denk aan leven, dan denk ik aan overvloed. Ik denk aan vreugde. Ik denk aan vrede. Ik denk aan blijdschap. Heel veel dingen. Leven. Gods woord brengt nooit depressie. Als je Gods woord leest en je voelt, dan denk ik, interpreteren we het niet helemaal goed. Ja. Jacobus 1. Hij geeft ons volgens zijn plan nieuwe leven gegeven door ons de waarheid bekend te maken. Waarheid. Hij maakt als woord, levende woord, waarheid bekend. Zo zijn wij als het ware de eerste vruchten van zijn nieuwe schepping geworden. He chose to give us birth through the word of truth. Wat doet leven? Johannes 8 vers 32. Waarheid maakt vrij. Jullie stel de waarheid kennen. Waarheid maakt jullie vrij. Lydia, weer. Voel gebonden. Wat doet Gods woord? Het breng waarheid en waarheid maakt vrij. Dus Gods woord leidt altijd tot vrijheid. Dus als ik een woord van God ontvang, dan verwacht ik dat het leidt tot vrijheid. Maar soms niet. Dus hoe zit het dan? Als het niet tot vrijheid leidt, als het niet tot leven leidt. Want soms leidt het ook tot teleurstelling. Ik had echt een gevoel dat God tegen mij zegt, weet je, ik wil dat jij je promotieonderzoek doet. Ha, oké. Groot taak. Hanneke, laten we overleggen. Oké, yes. Ik ga mijn promotieonderzoek doen. 3 keer stuur ik het naar de supervising committee en zeggen ze tegen mij, nee, sorry, het is niet zo ver. 2e keer. In elke keer plan ik mijn hele leven om, yes, het is af. Dus ik kan dit doen, ik kan dat doen, ik kan gaan werken. Ik kan uiteindelijk na ruim 30 jaar misschien salaris krijgen. Ik krijg een antwoord, nee. 3e keer. Oké, God, we hebben het samen gedaan. U had gezegd tegen mij, promotieonderzoek. Ik siert het op. Ik plan mijn hele leven. Mijn ouders zijn speciaal uit Zuid-Afrika gekomen voor een voor een mijn promovering, mijn public defense. En ik krijg de antwoord, nee. Ouders moeten toch komen, ze hebben toch vliegtuigtickets gekocht. De leerstelling, God, hoe zit het? geen leven, geen vrijheid. Voor mijn gevoel ook geen waarheid. God, hoe zit het? Hè? Het was een woord van u. Ik heb bevestiging gekregen. Vanuit Hanneke, mijn vrienden uit Zuid-Afrika, hier in Nederland, zegt iedereen yes. Weet je, ik voel ja, ja, het is goed. Geen leven. Dat dacht ik althans. Gods woord is geest, het is ook kracht, leven in waarheid, dat brengt vrijheid. Hoe vaak krijgen we woorden van God die of gaan over een gebied van mijn leven vol strijd, of ik kom gewoon niet uit? Ik heb op een gegeven moment in mijn leven woorden gekregen van je bent een zoon van God, je bent een zoon van God, je identiteit is in Christus, blub. En elke keer krijg ik die woorden, in een week, twee weken later, krijg ik een hele, sorry, immer shit over mij heen in mijn identiteit. Ik dacht dat het leidt tot waarheid en vrijheid. Hoe zit het dan? Maar toen ontdek ik het volgende. Markus 4. Het zaad, Gods woord, het zaad dat op steenachtige grond terechtkomt, zijn de mensen die het woord van God horen, woord, hij spreekt zijn woorden, horen en meteen erg enthousiast zijn. Maar het schiet geen wortel bijeen, ze zijn oppervlakkig, als zij door hun enthousiasme over Gods woord problemen krijgen. Dus het gaat niet over wij zijn oppervlakkig, ik zeg dat absoluut niet. Wat ik zeg is, mijn enthousiasme wordt minder als ik te maken krijg met problemen vanwege Gods woord. Moeten zij er ineens niet meer van hebben? Oké, uitleg. Laten we het even ontrafelen. In het Engels staat er, when affliction or persecution arises for the sake, for the word's sake. Als tegenstand in vervolging komt in belang van het woord. In belang van het woord. Dus eigenlijk komt tegenstand in problemen op mij af in belang van Gods woord. Dan lijkt het bijna alsof God zelf problemen stuurt naar mij. Want het is in belang van zijn woord. When persecution, waar staat het? In het Engels, when affliction or persecution arises for the word's sake, immediately they are offended. Gods woord lokt problemen, conflicten en vervolging uit. Gods woord lokt het. Dat staat er. Heb ik niet zelf geschreven. Als God een goede God is, en als wij onder een open hemel leven, waarom laat God vervolging, problemen en conflicten toe in het belang van zijn woord die hij zelf over ons heeft gesproken? Dit is het eigenlijk. Conflict komt vanwege Gods woord en God laat het toe, want het is een belang van zijn woord. Heavy. Jezus als voorbeeld. Laten we even... Maak dingen... Oké, wacht. Voor dit. Waarom? Twee redenen. Ik denk aan twee redenen. Waarom lokt Gods woord eigenlijk issues? Hij wil dat wij zelf gaan ontdekken hoe krachtig datgene is wat hij zegt. Wij moeten het zelf ontdekken hoe krachtig zijn woord is, hoeveel leven zijn woord brengt en hoeveel vrijheid het geeft. Moeten wij zelf ontdekken. En wij moeten leren om met teleurstelling om te gaan, want dat is een sleutel om meer van God te kunnen ontvangen. Leer hoe om op een goede, gezonde manier met teleurstelling om te gaan, is een sleutel om meer van God te ontvangen. Nou, ik zeg absoluut niet dat God niks wil geven als wij op een rot manier met teleurstelling omgaan. God is een goede God en hij blijft altijd. Maar soms moeten we leren door een proces van volwassen worden hoe om te gaan als het een keer niet lukt. Jezus als voorbeeld. Ik ga het niet, het staat in Matthäus, Marcus en Lucas, niet in Johannes. Jezus zei doop, dus lees die verhaal zelf. Oh, was mijn wat. Oké, Jezus gaat naar Johannes, hij wil zichzelf laten dopen. Hij liep het water in. Hij krijgt een woord van God. Jij bent mijn geliefde zoon. Niet alleen maar een zoon, een geliefde zoon. Een woord van God over zijn identiteit. Je bent mijn geliefde zoon. Prachtig. Wat gebeurt direct na Jezus' doop? De geest zelf leidt hem naar het woestijn. De geest, God zelf. In de eerste vraag waar de duivel mee komen is, als je echt de zoon van God bent, dus hij bevraagteken Gods woord. Hij is kritisch over Gods woord. Jezus dacht van, oké, yes, zo zie ik het voor mij dan. Van yes, ik ben Gods geliefde zoon, yes. In een moment later, echt? Ben je echt de zoon van God? Echt? Is het zo? Als het zo is, zeg maar tegen die zin dat ze brood moet worden. Ik denk, Jezus had misschien een beetje honger, had 40 dagen niet gegeten. En ik en mijn menselijkheid, als ik weet dat ik iets heel goed kan, en iemand zegt tegen mij, maar jij kan dit niet, dan laat ik je even zien dat ik het wel kan. Is toch makkelijk, ik doe dit elke dag. Weet je, ik praat 4 talen. Als iemand tegen mij zegt, nee, je kan alleen maar 2. Nou, mijn Nederlands is nog een proces, maar oké. Als iemand tegen mij zegt, weet je, je kan alleen maar 1 taal praten of 2, dan zeg ik nee. En dan praat ik gewoon 4 talen om te laten zien, ik kan dit wel. Dat deed Jezus niet. Ik denk, het was echt een verschrikkelijk gevoel van, yes, ik kan, het is zo makkelijk. Zeg gewoon tegen die zender woord brood. Maar het is een conflict. Gods woord over zijn identiteit. Een aantal dagen later, misschien een dag later, misschien 40 dagen later, dat weet ik niet. Maar lok conflict in strijd. Het is vaak enkel in het conflict dat wij de kracht van Gods woord kunnen ontdekken. Doorbraken komen wanneer een woord van God waar wordt tijdens een conflict situatie. Het is tijdens de... Jezus dacht van, oké, yes, ik is Gods zoon. Hij weet het wel. Maar het is pas tijdens een conflict situatie waar het getest werd. Het is pas in een conflict situatie wat hij had moeten zeggen, yes, ik geloof het. Dan wordt het krachtig. Pas dan wordt het krachtig. Ik heb inmiddels Nederlands staatsburgerschap. Maar als ik op Schiphol kom zonder mijn Nederlandse paspoort, ja, betekent het niks. Ik moet het laten zien. Ik heb het wel. Ergens bij de IND staat het wel opgeschreven, denk ik. Maar de paspoort is een bewijs. En het is pas als ik de paspoort laat zien van, yes, ik heb burgerschap, dan is het van kracht. De besluit... De woord van yes, je hebt recht tot, betekent niet veel als ik wil gaan travel, als ik het niet laat, concreet kan laten zien door een paspoort. Misschien een heel goed voorbeeld, maar zo zie ik het op dit moment. Doorbraken komen wanneer een woord van God waar wordt tijdens een conflict situatie. Jezus kon echt zichzelf openbaren, in zichzelf ook echt, denk ik, dan voel, ik ben zoon van God, tijdens een conflict situatie. Want toen pas wordt het getest. Toen was het nodig om het te laten zien. Ik hoef niet naar jou te luisteren. The strength of the word is discovered in the conflict. The breakthrough comes when the word is realized through the challenge. Die woord moet waar word. Een woord van God moet waar word. En dat gebeurt tijdens een conflict situatie. Ik heb al zo vaak van mensen te horen gekregen, je hebt een gave van genezing. Ik heb al voor zo veel zieke mensen gebeden en er gebeurt niks. Maar als ik de conflict niet aangaan en uitstap en voor Annemarie bid als zij ziek is, dan wordt het woord niet getest. Dan kan het ook niet waar worden. Ik moet over mijn eigen vrezen heen stappen en zeggen, yes, het is niet gebeurd. Ik heb een teleurstelling ervaren. Ik heb heel veel teleurstelling al. Maar het woord kan pas waar worden en krachtig worden als ik uitstap en het ook doen in een conflict situatie. Nou, ten tweede had ik gezegd, het is leren om met teleurstelling om te gaan, want dat is een sleutel. Nou, wij hebben opties nodig. Gods woord is ook vrijheid. Waarheid, waarheid brengt vrijheid. Maar, als ik geen optie van God krijg, hoe kan ik in vrijheid leven? Als God het zegt en het gebeurt elke keer, precies zo, het komt elke keer uit, en ik heb eigenlijk geen keus, ga ik luisteren naar de duivels leugen of naar Jezus, dan heb ik geen optie. Als ik geen optie heb, heb ik ook geen vrijheid. Vrijheid bestaat alleen maar wanneer wij opties hebben in keuzes om zelf te besluiten, zelf te beslissen. En dat gebeurt tijdens conflict. Ik heb twee opties nodig. Wat ga ik voor kiezen? Jezus had een optie. Geloof ik in de leugen of geloof ik in de waarheid? Maar het is pas als je kiest voor het waarheid, voor het woord van God, dat het krachtig wordt. En die kracht wordt ook omgezet in vrijheid. Maar vrijheid bestaat alleen maar wanneer wij keuzes hebben. Daarom komt conflict op een woord van God af in het belang van het woord. Want zo komt het woord tot leven, zo wordt het woord krachtig en zo leidt het woord naar vrijheid. Maar ook, we hebben opties nodig, anders kan God ons niet belonen voor ons goede keuzes. Want wat valt er te belonen als er geen keuzes? Ik weet, wij zijn altijd heel voorzichtig in een evangelische kring om te praten over dat God je beloont. Maar het staat overal in het Nieuwe Testament dat God beloont je. You know, don't save up your treasures on earth, but in heaven. I've worked for my reward. We krijgen beloningen van God. Maar als er geen optie is, wat moet God beloont? Hoe moet God mij belonen voor een goede, gezonde keus? Als er geen optie was. Maar die optie komt altijd, nee niet altijd, dat kan ik niet zeggen, maar vaak door een conflict situatie. Dan moet ik kiezen. Waar ga ik voor kiezen? Als het een keer niet lukt of niet uitkomt, dan gaan we Gods woord bevragen en kritisch erover nadenken. Welke keuze maken we dan? Het is heel belangrijk om te leren hoe om met teleurstelling om te gaan. En daar gaat het om. Ik heb een cv van teleurstellingen. Een heel lang cv van teleurstellingen. Wat doe ik met al die teleurstellingen? Zeg ik dan, oké, weet je, ik heb geen gave van genezen. Of blijf ik erin geloven? Geloof ik dat God altijd goed is? Geloof ik dat die woord ook waar is? Durf ik ook de keuze te maken tijdens een conflict situatie om uit te stappen? En als het niet lukte, boeien. Ik doe het volgende keer weer en ik maak weer een goede keuze. Want ik moet ook groeien in mijn relatie met God. Ik moet leren om met teleurstelling om te gaan. If I can't steward disappointment, I can't steward success. If I can't steward success or disappointment, I can't steward success. En ik zeg niet dat teleurstelling een vereiste is voor succes. Dat zeg ik absoluut niet. ik heb ook al heel vaak geweldige, bijvoorbeeld mijn PhD. Ik heb mijn hele PhD in 3,5 jaar afgemaakt. En van de universiteit heb ik 6 jaar gekregen. Dus met 3 teleurstellingen heb ik het toch afgemaakt in 3,5 jaar. Breakthrough, geweldig, halleluja. Halleluja. Maar, als ik weet hoe met de leerstelling om te gaan, en ik maak een goede keus, dan kom ik in de gewoonte om altijd te kiezen voor waarheid, te kiezen voor vrijheid en te kiezen voor kracht. En het is heel belangrijk. Heel vaak komt dingen gewoon niet uit. De leugen van Satan heeft geen kracht. De leugen van Satan heeft geen kracht en kan geen invloed hebben. Geen. Maar hoe meer ik daarnaar luister en dit toelaat, hoe meer kracht ik de leugen automatisch geef. De leugen van Satan heeft geen invloed en geen kracht. Zero. Nothing. Maar als ik teleurgesteld voel omdat een woord niet uitkomt, omdat ik niet een goede keuze heb gemaakt tijdens een conflict situatie, dan ga ik in die leugen geloven. En als ik in die leugen geloof, dan voer ik de leugen. En dan krijg het kracht. Het heeft geen kracht, maar het krijgt wel kracht en invloed in mijn leven. Dan heb ik weer een teleurstelling. Weer denk ik kritisch na over Gods woord in profetie en de bovennatuurlijke en wat dan ook. Want het is weer niet gelukt. En ik voer de leugen. En de leugen wordt sterker. En ik ga minder en minder en minder geloven in mijn krachtige woorden van God. The whole of the heavens are backing God's word. Jezus zelf is het woord van God. Maar als ik teleurgesteld voel, omdat het niet gelukt is, dan voer ik een leugen. En dan ontkracht ik in mijn eigen leven een woord waarvoor God zelf garant staat. Het geloof in de leugen ontkracht het woord van God zo erg dat het woord van God geen invloed meer kan hebben door mijn verkeerde focus. Niet vanwege God, vanwege mijn verkeerde focus of mijn niet al te wijze keuze tijdens een conflict situatie. En dan zal de teleurstelling een groter realiteit worden in ons leven dan Gods woord. En dan leef ik niet onder een open hemel, maar onder een realiteit van teleurstelling. En teleurstelling is absoluut niet van God. Jezus kwam terug uit de woestijn, vol kracht. Zijn hele ministry, zijn bediening begon na de woestijn, na de testing, na de goede keuze. Nadat hij had ja gezegd tegen Gods woord. Nadat hij teleurgesteld was, denk ik. Want als ik 4 talen kunnen praten en iemand zegt tegen mij, dit kan niet. En ik besluit om het niet te laten zien. Dan voel ik wel een beetje teleurgesteld. Want ik kan dit. En die zeg je tegen mij dat ik iets niet kan. Maar eigenlijk kan dit. Maar ik kan het niet laten zien. Dan voel ik teleurgesteld. Snap je die beetje? Kan je die een beetje volgen? Ik hoop het. Ja, frustratie, Ari. Dat is een goede woord. Dan vaar ik heel veel frustratie. Van, hè? God. Ik dacht dat mijn PhD gewoon een geweldige, hoe heet het, getuigenis zou zijn van yes, ik kan dit in 2 jaar, bijvoorbeeld. Het was het niet. Frustratie, teleurstelling, boosheid. Maar ik heb niet, zoals Jezus, de woestijn teruggekomen en niet heb ik 2 geweldige banen en ik kan ook werk. Ik kan Berea spreken. Ik kan alles doen wat ik wil en ik geniet van mijn leven. Want ik heb tijdens die teleurstellingen tegen God gezegd, ja, ik geloof steeds nog in uw woord. Ik geloof steeds nog dat het vrijheid brengt. Ik geloof steeds nog dat het vol kracht is. En ik weiger om de teleurstelling te voeren. Ik weiger om te geloven in een leugen. De hele bedoeling is dat na een tijd van beproeving, na teleurstelling, nadat een woord niet gelukt is, dan zegt Heilige Geest tegen ons, oké, kom uit het woestijn en nu ga je beginnen met kracht. Nu ga je lopen en bewegen en doen in vrijheid. En dan is het allemaal altijd seizoenen. Dan hebben we weer een seizoen waar het misschien niet allemaal zo rooskleurig is. But we go from glory to glory and from strength to strength. Van glorie tot glorie, van kracht tot kracht. Dus nu sta ik in kracht. En ik weet op een gegeven moment heb ik weer een keus. Op een gegeven moment komt er weer een conflict situatie. Op een gegeven moment zit ik wel weer in het woestijn. Maar ik weet vanwege mijn getuigenis van mijn afgelopen periode van 3,5 jaar, dat ik niet meer kracht staan. En als het weer gebeurt, en ik ga weer op een goede manier met de leerstelling om, en als ik een optie krijg van God, omdat God wil dat ik in vrijheid leef, en als God de optie geeft, door problemen, voor in belang van zijn woord, als ik de goede keuze maak, dan krijg ik meer glorie en meer kracht. En zo groeien we en worden we sterker. Dit was het eigenlijk. Zo, hoe gaan wij om met teleurstelling? Ik heb van een aantal mensen gehoord, weet je, ik heb echt een lastige periode gehad. Hoe kijken we naar een lastige periode? Is het een lastige, zware periode van mijn leven is gewoon niet leuk? Of is het eigenlijk dat we een woord van God hebben ontvangen en dat God zegt, ik geef je een keus, ik geef je opties. Ontdek hoe krachtig mijn woord is. Het is door de testing dat Jezus de kracht van Gods woord in zijn eigen leven ontdekte. Ik ben een geliefde zoon. Ik maak gezonde keuzes. Ik krijg opties van God. Want God wil dat ik in vrijheid leef. En dat kan alleen maar als er opties is. Opties leidt tot conflict. En dan komt het misschien niet uit. Hoe denken wij over die dingen? Band, als jullie misschien naar voren kunnen komen, zou ik heel dankbaar zijn. Ik denk niet dat rotsituaties ooit van God komt. Ik geloof het niet. Ik geloof ook niet dat God expres lastige situaties creëren om mij iets te leren. Dat geloof ik niet. Ik maak het leven voor mijn eigen kinderen niet lastiger en moeilijker omdat ik ze iets wil laten zien. Absoluut nooit. Ik wil alleen maar het beste voor mijn kinderen. Maar wat is mijn perspectief? Wat is mijn perspectief? Zie ik de lastige situatie als een teleurstelling? Gods woord heeft geen kracht. Of zie ik het als een... Of zie ik het als een geweldige mogelijkheid om te groeien in mijn identiteit? Zie ik het als een mogelijkheid om te leren om op een volwassen manier om te gaan met lastige periodes? Zie ik het als een conflict situatie waar ik moet kiezen vanwege opties die ik van God heeft gekregen, een Gods of in het belang van Gods woord, omdat God wil dat ik in vrijheid leef. Dat is de sleutel, vrijheid. God wil dat wij in vrijheid leven. Kan alleen maar als er opties is. opties is heel vaak prachtig opgemaakt in een conflict situatie. Want ik moet kiezen, voor God of niet. Voor Gods woord of niet. Halleluja. Ik wil, of ik denk dat het goed is als wij gewoon staan en een nummer samen zingen. Of blijf zitten als je het fijner vindt, mag ook. Als je, misschien voel je van, yes, ik heb misschien niet op een goede manier met de leerstelling omgegaan. Ik dacht dat het de leerstelling was, maar eigenlijk was dit God wat zegt, ik wil dat je in vrijheid leeft en ik geef je opties. Ik heb afgelopen periode niet goed in conflict situaties gehandeld. Ik wist niet dat het eigenlijk gaat om keuzes. Om vrijheid. Zeg gewoon tegen de persoon naast je, wil je met mij samen bidden? Kom naar voren, ministry team staat klaar voor jullie. Maar vraag niemand voor je te bidden.
Oh, lekker.
Dat is de eerste groep. En de tweede groep is als je in je leven al heel veel teleurstellingen hadden meegemaakt. Heel veel teleurstellingen, keer op keer op keer. En dat jouw realiteit op dit moment in je relatie met God teleurstelling is en niet van kracht tot kracht. En van glorie tot glorie. Vertel het tegen God. Weet je, als je niet gebed wil, prima, maar spreek het uit. Maak het bespreekbaar aan je relatie met God. Praat daarover. Een derde groep, als je denkt van, yes, ik wil dit aan. Ik wil groei. Ik wil nooit conflict aan, trouwens. Ik haat het. Ik ben heel dankbaar dat mijn vrouw dit wel gezond vindt. als je zegt van, yes, ik sta niet voor keuzes in mijn leven. Ik merk, ik heb opties. En ik moet misschien ook kiezen, niet voor een woord van God van 10 jaar geleden, wat omhoog is met teleurstelling, omdat het nooit uitgekomen heeft. Maar ik wil dit aan, yes, ik wil dit. Ik wil door het woestijn van beproevingen. Klinkt misschien heftig, maar het is kracht als je eruit komt. Als je zegt van, yes, ik wil dit. Kom naar voren, vertel het tegen God, zeg het tegen iemand naast je, maar ga in een gesprek. Want ik zou het super, super geweldig vinden als wij terugkomen over 3 weken en we hebben getuigenissen. Van, weet je, ik denk niet anders over teleurstelling. Of, ik had lastige opties en ik heb een goede keuze gemaakt en kijk, ik sta in kracht, ik sta in mijn identiteit. Hallelujah. Thank you, Father, that you are mighty and holy and wonderful and beautiful and glorious. Thank you, Father, that you are so passionate about our freedom that you give us options. Thank you, Father, that you are so passionate about us that you want us to discover the strength of your word by ourselves. We're not robots. You don't program us to live in freedom and success. It's in our DNA, but you want us to discover it. Because then it lives. Een magnetron maaltijd leeft niet. Een gezonde verse salade leeft. You don't want to give us microwave suppers. You want to give us life. You don't pre-program us. You want us to discover life. Feel life. Experience life. And life comes through options, through living in freedom, which are often beautifully disguised as unsolved problems and conflicts and challenges. We worship you, Father. Ik ga het einde niet afsluiten. Gewoon rustig doorgaan. Geniet van jullie vakantie. Leef in vrijheid. Geloof in Gods woord. Be blessed.